Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, voordat je gaat luisteren naar dit deel 2 over obesitas, de praktijkdilemma's, nog even voor de duidelijkheid. Deze podcast is niet op basis van een artikel in het Huisarts en Wetenschap, maar heeft als onderlegger het document van het NAG over praktijkdilemma's bij deze NAG-standaard obesitas. Luister mee. Goeiedag, beste luisteraar. Welkom weer bij deze podcast, deel 2. Het is de herziene NAG-standaard obesitas, de aanvullende vragen en dilemma's. Nou, ik zit weer met Judith Poldervaart aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben Femke Veldman, huisarts. En Judith, jij bent huisarts in Utrecht. En je bent werkgroeplid van deze standaard.
Ja. Ja.
Deze podcast die gaat over de vragen die je allemaal in de praktijk kan tegenkomen. Het gaat ten eerste over wat algemene vragen, dan praktijksituaties en vervolgens tips bij het voorschrijven. Nou, laten we meteen beginnen. Ten eerste, het farmacotherapeutisch kompas die hanteert nu nog andere getallen als indicaties dan de richtlijn. Wordt het farmacotherapeutisch kompas ook aangepast?
Ja, wat er vaak gebeurt is dat het farmacotherapeutisch kompas ook kijkt naar de richtlijnen. Dus als er nationale richtlijnen zijn die bijvoorbeeld off-label gebruik adviseren, dan nemen zij dat over in sommige gevallen. Wij zijn eigenlijk nu niet off-label, want het FK gebruikt op dit moment de indicatie die de farmaceut destijds heeft aangevraagd bij volgens mij het EMA. Maar het NAG heeft nu uiteindelijk een striktere indicatie dan die bij het EMA is aangevraagd. Dus het betreft geen off-label gebruik, maar juist nog een wat striktere indicatie. Ik weet niet zo goed wat ze daar op dit moment mee gaan doen.
Nee. Dus dat is afwachten. Maar het is dus in ieder geval op dit moment nog anders dan wat de richtlijn zegt.
Ja.
Ja. De volgende vraag is, dat in deel 1 spraken we over zorg die valt onder extra aanbod. Dus dat het facultatief is. Stel, je besluit als huisarts dat je deze zorg niet doet. Maar iemand zou wel aan de indicatie van verzekerde zorg voldoen. Waar moet je dan eigenlijk heen sturen?
We hebben nu opgenomen in de NAG-standaard dat je iemand kan verwijzen naar de internist. Het liefst een internist gespecialiseerd in obesitas, maar dat zijn er nog niet zoveel. Of om te verwijzen naar een obesitascentrum van een ziekenhuis. Er zijn ook commerciële partijen die deze zorg op dit moment aanbieden. Wij hebben daar als NAG geen zicht op wat zij precies voor zorg aanbieden en ook wat de kwaliteit van deze zorg is. Dus daar kunnen wij niks over zeggen. We hebben deze nu niet genoemd als route om naar te verwijzen. En medicatie wordt vergoed volgens de criteria van het ZN-formulier. En dat is een formulier wat elke arts mag invullen. Dus dat is niet specifiek voor de huisarts, maar voor alle artsen. Ja. Dus zodra iemand volgens het ZN-formulier in aanmerking komt voor vergoede zorg voor deze medicatie, dan komt die in aanmerking.
Ja, er is één ZN-formulier voor de medicatie en dat is overal hetzelfde.
Ja.
Ja. Ja. Nou, vervolgens onderscheiden nu vrij strikt de laag en de hoog gedoseerde liraglutide en semaglutide. Maar in de praktijk is het aanvankelijk eerst natuurlijk een geleidelijk opbouwend regime. En dat je op een bepaalde hoogte uitkomt. Maar weet jij hoe het uiteindelijk in de praktijk werkt? Is dan uiteindelijk toch echt vaak die hoog gedoseerde sema of liraglutide mogelijk? Of stoppen mensen al bij een bepaalde, dus laag gedoseerde waarde in verband met bijwerkingen?
Ja, dat zou best wel kunnen. Ik heb daar zelf in ieder geval nog te weinig praktijkervaring mee. Daar hebben we ook nog niet signalen vanuit het veld over gehoord. We weten op dit moment dat de onderzoeken van semaglutide en obesitas gedaan zijn met de hoge dosering, dus de 2,4 milligram medicatie. Dus als je op die dosering zit, heb je een klinisch relevant gewichtsafname die gezondheidswinst geeft. Als je op een lagere dosering blijft hangen met opbouwen, is het de vraag hoeveel klinisch relevant gewichtsverlies dat dan geeft.
Ja.
En ook wat voor gezondheidswinst op de lange termijn en kosteffectiviteit dat opbrengt.
Ja.
Dus dat is misschien voor een individuele patiënt wel fijn als hij met medicatie nu een paar kilo afvalt. Maar de vraag is of dat op de lange termijn echt een klinisch relevant verschil is.
Ja. Ja, en voor de grote groepen zal het allemaal moeten blijken.
Ja, precies, want het gaat weer om zo'n hele grote groep patiënten die dan op een potentiële hele lage dosering blijven hangen. Misschien dat dat gaat gebeuren, dat weten we niet. Daar weten we dan eigenlijk niet zo goed van of dat goed genoeg zorg is.
Ja, of het nut genoeg heeft, ja. En we hebben het in deel 1 niet genoemd, maar misschien is het goed om nog even te benoemen, hoe goed werken de middelen eigenlijk?
De liraglutide heeft samen met naltrexon-bupropion een effect rond de 5% gemiddeld gewichtsverlies. En de semaglutide, hoog gedoseerd, heeft een gemiddeld gewichtsverlies van boven de 10%.
Net erboven, hè? Wat het nu aangeeft. Ja.
En dat is dus gemiddeld. Dus we weten op dit moment niet voor welke patiënten welk middel het beste is. En de ene patiënt die zal met het ene middel helemaal niet afvallen en met het andere misschien wel 40 kilo. Of andersom. Of dat ze met geen enkel middel goed afvallen. Dat ze niet goed reageren op die medicatie. Dus dat moet echt nog blijken als je gaat beginnen met een medicijn.
Ja. Maar het is goed om een beetje een beeld te hebben.
Ja,
hoe je ze kan vergelijken. Dan gaan we naar de praktijksituaties. We zullen ze allemaal in de praktijk tegen gaan komen. En het is nogmaals goed om te weten dat deze praktijksituaties, die zijn ook allemaal beschreven in een document. En dat heet...
Op dit moment praktijksituaties.
Ja. En dat wordt ook gepubliceerd op 13 oktober. Tegelijkertijd met deze podcast en de herziene NRG-standaard. Ja, zullen waarschijnlijk nog wel wat praktijksituaties weer bijkomen als het als blijkt.
Ja, dit is ook hoe op dit moment we denken dat we om moeten gaan met de materie. Ja. Het is weer een proces waar we in zitten. En op basis van misschien vragen die we gaan krijgen van onze leden, komen er misschien nog vragen bij. Of moeten we toch ons antwoord weer wat aanscherpen?
Ja. Nou, het eerste stukje gaat over GLI. Nog even scherp. Welke rol speelt GLI in de vergoeding?
Ja, we hebben dus de combinatie gemaakt dat je voorschrijft bij een bepaalde groep patiënten met een bepaalde BMI, eventueel met comorbiditeit. En dat ze minimaal 1 jaar deel hebben genomen aan een gecombineerde leefstijlinterventie die door de RIVM erkend is. Daarnaast moet je dan tijdens die GLI niet meer dan 10% zijn afgevallen. Dus dat de GLI niet succesvol genoeg is geweest. Waarbij je dan in aanmerking komt voor medicatie daarbij.
Ja. En dat is 10%.
Ja.
Dat je niet bent afgevallen na een jaar GLI.
Ja.
Terwijl je dat wel, je bent er genoeg geweest. Je bent gemotiveerd geweest.
Ja.
En wat als ze het nou al eerder doorlopen hebben? Dat ze bijvoorbeeld een paar jaar geleden het al gedaan hebben.
Ja, als daar een terugkoppeling van is geweest en mensen hebben in het geheel zo'n RIVM-erkende GLI doorlopen met die voldoende motivatie en aanwezigheid, dan is er ruimte om inderdaad met medicatie te starten.
Ja. Dus dan voldoet dat aan de indicatie? Dan
voldoe je dus nog steeds aan de indicatie.
Ja.
En dit is ook, dit zijn ook vragen die toen de formulieren beschikbaar kwamen, alweer een paar jaar geleden, heeft ook Zorgverzekeraars Nederland, dus ZN, heeft ook een Q&A opgesteld. Dus die vind je op een van de formulieren staat ook een link daarnaar. Dus daar vind je ook nog heel veel aanvullende vragen en antwoorden.
Ja, wat goed. En wat als nou niet lukt om GLI te doen?
Ja, we hebben het hier in de werkgroep terugkerend, eigenlijk elke werkgroep wel over gehad. Want we vonden het echt een dilemma dat iemand, en ook onrechtvaardig, dat als iemand bijvoorbeeld een taalbarrière heeft of een licht verstandelijke beperking, dat iemand dan niet in aanmerking komt voor een GLI en daarom dan ook niet in aanmerking voor medicatie die dan vergoed wordt. En we zijn toch uiteindelijk bij het wetenschappelijk bewijs gebleven dat alle onderzoeken naar de medicatie het effect van medicatie met een gecombineerde leefstijlinterventie hebben bekeken. En dat we dus niet weten, als je dat niet doet, wat het effect is. En als je namelijk als huisarts moet gaan inschatten of iemand genoeg heeft gedaan, dan wordt het vrij lastig. Want wanneer is het dan genoeg? Hè? Hoe vaak moet je dan bij de sportschool gaan geweest? Of hoe intensief moet je dan je calorieinname, hoe lang hebben beperkt? En daarom zijn we uiteindelijk toch teruggekomen op, we moeten toch die RIVM-GLI aanhouden, omdat het anders voor huisartsen echt heel erg lastig wordt en dat ook echt de arts-patiëntrelatie op spanning brengt. Ja, dus we voelden heel erg mee met de mensen die hierdoor misschien onder een uitzondering vallen en die dan niet in aanmerking komen. Maar tegelijkertijd moeten we ook de dagelijkse praktijk en de spreekkamer het haalbaar houden. Ja, en hopelijk komt er in de toekomst komen er dan ook GLI's beschikbaar voor bijvoorbeeld laaggeletterdheid, mensen met bepaalde psychische aandoeningen. Maar op dit moment is dat niet.
Het is wel online, hè?
Dus ja, precies. Er is ook een online programma beschikbaar. Dus dat biedt misschien al wel wat ruimte. Ja. Mijn eigen ervaring is ook wel dat ik toch ook wat mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of daartegenaan, en die toch hebben meegedaan met succes met een GLI. Dus misschien is het soms ook toch een beetje wat er mogelijk is in de regio om dat wel te doen. Ja.
En wat als iemand nou wel een diëtist heeft gehad en wel echt een soort sportprogramma heeft gevolgd, maar het is geen officiële GLI?
Ja. Ja, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Dan zijn ze misschien heel goed bezig geweest en zijn ze heel hard aan hun gezonde leefstijl aan het werken. Maar dan kom je toch weer uit op, ja, je moet dat vergoedingsformulier door. En daar staat gewoon, heeft iemand deelgenomen aan een RIVM-erkende GLI? Nee. Dus dan kom je in ieder geval niet voor vergoede zorg in aanmerking. En de tweede is dan dus weer dat stukje van, wanneer heeft iemand genoeg gedaan? Dan moet jij dat als huisarts gaan beslissen. Ik zou dat wel heel lastig vinden.
Ja, ja. Dat is ook echt heel lastig. Ja. Want je gunt het.
Je gunt het iemand.
Iedereen, ja.
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 Ja. Gaan we naar het volgende onderwerp. Wat als patiënten andere middelen verzoeken dan in de standaard staan?
Ja, er zijn andere middelen op de markt. En er zijn ook nog middelen in ontwikkeling dan de voorkeursmiddelen die nu in de NHG standaard staan. Een voorbeeld is tirzepatide. De eerste jaren dat het middel op de markt komt, leren we nog heel veel van de postmarketing data. Over veiligheid met name en effectiviteit. En dat haal je niet helemaal uit wetenschappelijk onderzoek wat er tot dan toe is. En dat is de reden dat het NHG toch terughoudend is om bepaalde middelen nu al in de NHG-standaard op te nemen.
Ja.
Ja, en ook andere middelen die bijvoorbeeld toch niet een klinisch relevant gewichtsverlies veroorzaken. Zoals metformine, daarom is die niet in de standaard gekomen.
Ja.
Ja.
Dus dit is eigenlijk ook al in deel 1 bespraken we al de middelen die niet voorgeschreven werden.
Ja.
Dus daar starten we gewoon niet mee.
Ja. Je vindt eigenlijk alle relevante medicatie die er is, vind je wel terug in het detail wat bij dit stukje in de standaard staat. Dus daar kan je wel nalezen waarom er bepaalde dingen wel of niet opgenomen zijn.
Ja. Ja. En mocht iemand nou willen overstappen van het ene gewichtsreducerende medicijn naar het andere,
ja,
welke wel allebei in de standaard staan?
Ja. Ja, dat is in ieder geval wel mogelijk. Het is zo dat als iemand wil overstappen omdat iemand geen effect heeft of bijwerking, dan is dat niet altijd mogelijk met behoud van vergoeding. Want je moet bij start van een middel in aanmerking komen volgens de actuele voorwaarden van het formulier op dit moment. Dus het kan zijn dat je dan misschien met een bepaald middel afgevallen bent. Of, nou, dat zou helemaal mooi zijn, al een comorbiditeit kwijt bent geraakt. Dus de vraag is dan, hè, kom je nog steeds in aanmerking voor deze middelen.
Ja. Dus bij een nieuw middel start, ja, moet je weer op dat moment voldoen aan het ZN-formulier.
Ja. Ja, en dat zal in sommige gevallen dan dus ook nog steeds zo zijn, omdat natuurlijk mensen waarschijnlijk willen overstappen omdat ze niet genoeg of helemaal geen gewicht hebben verloren. Maar als iemand wel heel erg is afgevallen, maar nog steeds bijvoorbeeld blijft hangen op een BMI van, laten we een voorbeeld zeggen, 34, dat is nog steeds obesitas. Maar dan kom je volgens de vergoedingscriteria niet in aanmerking voor het medicijn. Dat is eigenlijk weer een soort praktijksituatie. Ja. Waar we op dit moment ook geen sluitend antwoord of oplossing voor hebben.
Ja.
Ik denk dat we ook zullen merken, nu we het misschien meer gaan voorschrijven, dat we, dat we tegen dingen aan gaan lopen die we nog niet, waar we nog niet altijd alle antwoorden op hebben.
Ja.
Die moeten we gaan vormen de komende jaren.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en jullie de antwoorden.
Nou ja, wij de antwoorden, maar ook Zorgverzekeraars Nederland. Ja. Zullen hopelijk ook weer met antwoorden komen of met nieuwe formulieren. Ja. Dat zal gaan blijken, ja.
En stel nou, iemand heeft een BMI van 37, heeft GLI gevolgd, is meer dan 10% afgevallen en duikelt onder die 35.
Dan komt hij niet in aanmerking voor volgens de indicaties van het NHG. En ook niet in aanmerking voor vergoede medicatie.
Ja. En nou zijn deze mensen, willen dan wel eens zelf, dat is trouwens best wel lastig om dat allemaal uit te leggen, hè? Want die mensen die hebben dus echt hun best gedaan.
Ja.
Die hebben nog steeds obesitas.
Ja.
En blijven daarna op een stabiel gewicht hangen. Van bijvoorbeeld een BMI van 34. Als iemand dan toch zelf de medicatie wil betalen.
Ja, dat is een verzoek wat inderdaad in de praktijk wordt gedaan aan huisartsen op dit moment. Ik zou willen zeggen, hou je daarbij echt vast aan de NAG-standaard die er nu gelukkig is, waarbij je echt de indicaties hebt met BMI's en comorbiditeit. Dus een BMI boven de 35 in ieder geval. En waarbij je een RIVM-erkende GLI gevolgd moet hebben. En in dit geval komt iemand niet meer in aanmerking voor medicatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor de patiënt heel erg vervelend is om niet meer de volgende stap te kunnen nemen. Maar dat is op dit moment hoe de indicatie gesteld is, waar de onderzoeken op gebaseerd zijn. En dat is ook op dit moment waar de formulieren op uitkomen,
ja.
Waar het NAG verder geen invloed op heeft.
Ja. En als je dan toch dat voorschrijft, dan heb je wel de verantwoordelijkheid ook als voorschrijver. Voor het
ja, zodra je voorschrijft, ben je ook verantwoordelijk voor de controles en voor het voorschrijven.
Ja. Ja. En als iemand dan online bijvoorbeeld deze middelen haalt en dan sta je helemaal buiten, dan ben je alleen verantwoordelijk eigenlijk voor het signaleren van bijwerkingen
waar die de patiënt dan mee komt. Ja.
Ja. Ja. En dan heb je een nogal lastige situatie. Als je bijvoorbeeld een BMI hebt van zeg 39, je hebt comorbiditeit, je gaat GLI starten en je valt meer dan 10% af. En je hebt daarna een BMI van 37, ik weet niet precies de berekening. Je hebt nog steeds comorbiditeit, maar je bent door GLI meer dan 10% afgevallen. Dus dan kom je niet meer in aanmerking voor vergoeding van een gewichtsreducerend medicijn.
Ja. Ja, en hier lopen we eigenlijk dan tegen het manco van het definiëren van bepaalde successen aan. Zowel in de standaard als bij de formulieren. Dat ook ervoor zorgt dat bepaalde mensen niet meer in aanmerking komen. Terwijl je logischerwijs zou denken, maar die komen toch nog steeds in aanmerking eigenlijk.
Ja.
En dat moeten we ook, denk ik, gaan leren. Welke groepjes hier gaan ontstaan. En die wel opeens wel of juist weer niet in aanmerking komen. En wat er dan mee moet.
Ja.
En dat ook daar misschien dan weer de formulieren of de indicatie uiteindelijk op aangepast wordt in de komende jaren.
Ja.
Maar dat moet eigenlijk nog blijken wat voor verschuivingen daarin dan gaan ontstaan. Ja.
Ja. Dynamisch, dat is toch echt het sleutelwoord, hè?
Ja.
Rondom dit hele fenomeen. Dan, volgende onderwerp. Dat gaat over patiënten met diabetes en obesitas. Ja, we hebben net in de casus zelf gehad, vers uit de praktijk, een man met overgewicht, een BMI van 40, die heeft GLI gedaan, voldoet aan de vergoedingseisen. Die heeft zijn zinnen op medicatie gezet. Een laatste lapje wordt nog even gedaan en hij blijkt diabetes te hebben. Net aan diabetes. Ja, mag je dan de GLP-1 agonist geven?
Ja. Ja, de patiënten met diabetes mellitus type 2 die vallen onder de standaard diabetes mellitus type 2. Op het moment dat glucoseregulatie een probleem is, dan kom je als patiënt met diabetes in aanmerking voor een GLP-1 in het stappenplan. En op het moment dat dat niet het geval is, dan zou je eigenlijk soort van willen switchen naar ik wil graag gewichtsreductie als indicatie. En dan zou je naar de standaard obesitas willen gaan. En dan is daar een hiaat in de vergoedingscriteria, omdat deze groep patiënten niet in aanmerking komt voor een GLP-1-agonist. Ja, dat is op dit moment hoe het is.
Maar het stappenplan van, als hij diabetes heeft, dan moet hij dus eerst de eerste stap doorlopen.
Precies, ja, met formine, glycoside. Ja. Ja, en als dan je glucoseregulatie onvoldoende onder controle is, dan komen bepaalde groepen patiënten met diabetes in aanmerking voor een GLP-1-agonist. Ja, het probleem is gewoon dat deze groep niet onderzocht is. Dat patiënten met diabetes en obesitas, dat daar geen studies zijn met bijvoorbeeld hoge doseerde semaglutide. Ja. Wat het effect is op gewichtsverlies en of dat klinisch relevant is. Ja. Hopelijk komen daar wel studies over. En ook welke vergoeding dan passend is.
Ja.
Ja. Overigens kan wel naltrexon bupropion overwogen worden bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Want daar wordt niet diabetes uitgesloten in het vergoedingsformulier.
Okay. Ja. Kijk, nou hebben we toch een plan.
Ja.
En dan stel dat de medicatie is voorgeschreven door een specialist en het komt weer bij je terug. In een brief, iemand wordt weer overgedragen aan je.
Ja, dat gebeurt natuurlijk niet alleen bij deze medicatie, maar bij heel veel medicatie die in de tweede lijn wordt gestart. Het NAG heeft daar ook een standpunt over geformuleerd. Het standpunt herhalen medisch-specialistische medicatie. Op het moment dat dat gebeurt, zou het mooi zijn als de specialist aan de huisarts vraagt deze medicatie over te nemen. In de brief staat er vaak meer als een voldoende feit. Maar je hebt daar eigenlijk wel een keuze in. De huisarts is niet verplicht om medisch-specialistische medicatie en de controles die daarbij horen over te nemen. Dus je kan besluiten dat je je daar niet zo lang bij voelt en terugverwijzen of de specialist bellen en vragen of die toch de controles wil blijven doen en het voorschrijven.
Ja, ja, dus het wordt bij de specialist voorgeschreven. Op een gegeven moment is het stabiel waarschijnlijk genoeg om naar de huisarts terug te gaan. Dat wordt zo gezegd in een brief. Deze patiënt komt terug. Op het moment dat je het overneemt, dan heb jij de verantwoordelijkheid voor de controles en de medicatie.
Ja, dat klopt.
En als je daar niet aan mee wil werken of daar voel je niet goed bij, dan, want het kan ook zijn dat er bepaalde indicaties daar gebruikt zijn waar je dus niet achter staat of je hebt gekozen dat je deze zorg niet wil doen, vooralsnog, dan moet je dus actief zelf in de telefoon klimmen om die patiënt, om de specialist te bellen of weer een terugverwijzing of zo te doen.
Ja, ja, dat is op dit moment hoe we het geregeld of eigenlijk niet geregeld hebben. Hm. Ja.
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 Nou, dat was via medicatie die voorgeschreven is door een specialist. Maar stel dat de medicatie is verkregen via een andere route. En die patiënt wil het nu toch opstarten via de huisarts.
Ja, er zijn op dit moment patiënten die via een commerciële route, vaak via internet, medicatie verkrijgen. Op het moment dat er een andere voorschrijver is, is de huisarts dus ook niet verantwoordelijk voor en het voorschrijven, maar ook niet voor de controles. Er ontstaan daarbij dus risico's die op dit moment niet geborgd zijn. Want dit gebeurt nu al. En de huisarts is daar niet verantwoordelijk voor. Op het moment dat een patiënt met bijwerkingen bij je komt, dan heeft de huisarts wel een rol in het signaleren van die bijwerkingen. Of bijvoorbeeld complicaties. En daar vervolgens met die bijwerkingen of complicaties iets doen, is dan eigenlijk weer de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Dus in dit geval niet de huisarts.
Ja.
Ja. Dus de patiënt zelf heeft daar dan ook een verantwoordelijkheid in, dat die behandelaar moet informeren dat hij bepaalde medicatie gebruikt. Of ook weer terug naar een voorschrijver, dat hij bepaalde bijwerkingen of complicaties ervaart. Ja.
Wauw, ingewikkeld hè?
Ja, ook dat zie je dan weer in dat standpunt medisch specialistische medicatie wordt dat ook beschreven. Hm. Ja.
Ja. Dan zijn we nu aan het eind gekomen van de praktijkdilemma's die we wilden bespreken. Maar je zegt nu over controles en over bijwerkingen signaleren. Ik bedenk me dat we dat in deel 1 niet gezegd hebben.
Nee,
niet over gehad hebben. Lijkt me goed om die hier dan toch even te noemen. Welke controles moet je eigenlijk doen bij deze middelen?
Nou, wij hebben in ons standaard nu een aantal controlemomenten gedefinieerd. Ook in overleg met de tweede lijn hebben we geconsulteerd. Wat zijn nou goede momenten om contact te hebben met de patiënt? Bij 5 weken hebben we dat moment gedefinieerd, waarbij vaak de liraglutide en de naltrexon dan opgebouwd zijn in de maximaal verdraagbare dosering. En vaak zijn dan ook eventuele bijwerkingen weer verdwenen. Dus dat is een goed moment om eventjes te kijken van oké, zit iemand goed op de rit? Semaglutide is dan nog in de opbouwfase. En je bespreekt op dat moment met een patiënt hoe het gaat, therapietrouw, effectiviteit eventueel al en bijwerkingen. Dat kan ook telefonisch, dat kan je denk ik ook inschatten wat er nodig is bij een patiënt. En het volgende moment is dan op 12 weken. Als iemand 12 weken die maximaal verdraagbare dosering heeft gehad. Dus dat kan per patiënt verschillen, want het ligt eraan hoe snel ze hebben opgebouwd. En ook dan kijk je dus naar die effectiviteit en ook naar bijwerkingen. En op dat moment besluit je ook namelijk, dan is er het stopmoment. Het stopcriterium van ben je meer dan 5% afgevallen, dan mag je door met deze vergoede zorg. En anders is het advies om te stoppen, omdat het niet effectief genoeg is.
Hm. Ja. En daarna? Want als je terugkrijgt van de internist, dan is iemand al ruim opgestart. En dan in de chronische fase?
Ja, dus in de chronische fase zit iemand op een medicijn. En kan je, we hebben nu al een jaarlijks controlemoment gedefinieerd. En dat hangt denk ik ook gewoon een beetje af van de patiënt, wat daar nodig is of passend is.
Maar moet je verder nog iets doen qua metingen of controle of lab?
Ja, het idee is dat je natuurlijk weer eventjes het gewicht, buikomvang en de BMI berekent. Dat je even kijkt naar eventueel bijwerkingen. Of er nieuwe contra-indicaties bijgekomen zijn. Waardoor een middel toch niet meer zo passend is. En eventueel labcontroles. Maar dat gaat eigenlijk. Die zijn gedefinieerd in de standaard CVRM en de standaard diabetes. Bij deze groep mensen.
Ja, en niet specifiek voor obesitas, als er geen dus CVRM of...
Patiënten met obesitas komen volgens die standaard op een bepaalde manier in aanmerking voor controle van bijvoorbeeld de suiker of van de vetgroep. Ja.
Ja. Ja. En het signaleren van bijwerkingen?
Ja, Er staat ook wat over op thuisarts, gelukkig. Dus je kan patiënten ook daarnaar verwijzen. De meeste bijwerkingen zijn toch met name maag-darmklachten. En ik denk dat het belangrijk is dat een patiënt zich meldt op het moment dat hij echt veel bijwerkingen ervaart. Dus aanhoudend blijft overgeven. Dat is iets om te overleggen en om te kijken. Misschien moet ik toch langzamer opbouwen of misschien moet ik toch stoppen, want het gaat niet.
Ja. Ja. En zijn er dan nog ernstige bijwerkingen die je zou moeten signaleren?
De zeldzame bijwerkingen bij de GLP-1-agonisten zijn de pancreatitis en de cholecystitis. En bij de naltrexon-bupropion zijn dat dingen als psychose, ook cholecystitis, hepatitis, convulsies. Dus heb je een wat breder palet. En dat kan ook misschien toch een reden zijn met bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische aandoeningen om dan dat als een relatieve contraindicatie te zien en dat middel dan niet voor te schrijven.
Dan, als laatste, nog wat tips bij het voorschrijven.
Ja, de eerste tip is dat je de indicatie op het recept schrijft op het moment dat je voorschrijft, omdat dan de apotheek weet welk middel en welk bijsluitertekst hij moet leveren. De tweede tip is dat je zorgvuldig moet zijn bij het invullen van de ZN-formulieren, omdat wanneer er fraude vermoed wordt, daar wel ook bepaalde consequenties aan kunnen zitten. Dat er toch nog achteraf wordt gezegd, hey, deze patiënt heeft geen glie gedaan, maar je hebt wel voorgeschreven. En de vraag is dan waar de consequenties precies liggen, maar die... Ja, dat is iets wel om rekening mee te houden. Ja. En de derde is dat op dit moment de semaglutide laag gedoseerd en hoog gedoseerd voor obesitas niet vergoed wordt. Informeer dus mensen die dit middel krijgen dat het ook nog onduidelijk is dat als ze het nu op eigen kosten krijgen, of ze straks dan in aanmerking komen voor vergoede zorg. Dat weten we op dit moment niet. Die voorwaarden moeten nog gesteld worden door ZN. Dus dat is wel iets waar mensen zich van bewust moeten zijn op het moment dat ze het voorgeschreven krijgen op eigen kosten. Ja.
Ja. En even praktisch, hoe werkt het eigenlijk? Je gaat een opbouwend regime met één pen?
De liraglutide heeft een pen die je op verschillende doseringen kan zetten. Dus dan kan je laag beginnen en opbouwen met die pen. En de semaglutide die heeft verschillende pennen in verschillende doseringen. En op die manier kun je de dosering opbouwen. Ja.
Oké. Nou, volgens mij zijn we zo helemaal aan het einde gekomen van heel veel informatieoverdracht. Judith, heel veel dank dat jij dit zo helder hebt kunnen verwoorden.
Ja, graag gedaan.
Je zit er helemaal in. Dat is echt heel fijn om zo helderheid hierin te hebben. Nou, nogmaals voor de luisteraars. De volgende podcast die gaat over ALK. Die verschijnt dus over een week. En ja, succes in de praktijk met deze keuzes die voor ons liggen.
Ja, dankjewel. Jij ook. Ja. Ons allemaal.
Ons allemaal, ja. En nogmaals dank, Judith. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.